Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Jan Brandsma zal voorgaan. Ook hartelijk welkom. En hartelijk welkom aan gasten die er zijn en aan de mensen die luisteren via kerkomroep.nl. De collecte is vanmorgen na het kindermoment. Eerst is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de Kama-zending. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin broeder Kees de Haan uit Harderwijk zal voorgaan. Dinsdagavond om 7:45 is de kring hier in de huiskamer, als het weer het toelaat. Ik hoop van wel. En woensdagavond om 7:30 is de kring bij de familie Smit, Lindelaan 22. We hebben bloemen en we hebben al een paar keer bedacht voor wie die bloemen zijn, maar dat is mislukt, de hele tijd. Vorige week kreeg Andries ze en vandaag kreeg Jan ze. Jan zegt net, is het gelukt om iemand te vinden voor de bloemen? Ik zeg, ja, dat is wel gelukt zijn. Ja, ja, ja. Goed. Verder wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie na de dienst. Allemaal hartelijk welkom. Dan beginnen we de lofprijzing met het zingen van opwekking 379, Heerlijk is uw naam. Opwekking 416, Jezus is koning. Ik weet niet of we dat kennen, maar het zijn 5 coupletten. Bij het 5e couplet kan iedereen gewoon volle borst meezingen. Daarna hebben we het intochtslied Johannes de Heer 344. Zingt nu blij te moe, dat is een psalm. En we zullen dat staande doen. En we wensen jullie allemaal een gezegende dienst.
Thank you. moment voor stil gebed. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van die Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet los zal laten het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Staan zo? Oké, okay, mooi. Was ik even afgeleid natuurlijk. Ja, vandaag wil ik het met jullie hebben over het gebed. En ik moet heel eerlijk zijn dat dat soms wel moeilijk is. En wat we vandaag willen doen is kijken naar wat God, Jezus ons aanbiedt in het Onze Vader om ons te leren hoe wij met God en gebed moeten omgaan. En omdat dat misschien ook moeilijk is voor jullie, gaan we daar eerst voor bidden. Heere God in de hemel, dank u wel dat u zich bekend gemaakt heeft aan ons. Dat u niet een of andere macht of kracht bent, maar dat wij u mogen kennen. En niet zomaar mogen kennen, maar mogen kennen als een vader die van ons houdt. Die weet wat er in ons leeft. Die weet waar wij mee te dealen hebben in ons leven. Die weet wat onze zwakke kanten zijn. Die dat weet en ondanks dat van ons houdt. En niet een beetje, maar heel erg veel. Heren, we willen u daarvoor bedanken en de eer geven dat u zo groot bent en dat u het waard vond om voor ons naar deze wereld te komen. Heer, we willen u vertrouwen dat u het beste met ons voor hebt. En we willen u vragen of u ons leven wilt leiden. En ons wilt helpen om ons te verzetten tegen dingen die niet zijn zoals u wilt dat ze zijn. Heer, dat zijn hele grote dingen. Maar we vertrouwen erop dat u met uw Heilige Geest in ons hart wil werken. En dat u ons rust wil geven, vrede wilt geven in een wereld die soms heel erg op ons af kan komen. Vader, dank u wel voor uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Ja, gebed, dat begint eigenlijk op een manier die zeg maar God wil eren voor wat hij doet. En het mooie is dat in de hele Bijbel dat eigenlijk op verschillende momenten naar voren komt. En een van de momenten waarop je dat heel erg mooi kunt zien, is het manna. En nou weet ik niet of er heel veel kinderen zijn. Ik zie er eigenlijk niet zoveel. Maar dat manna, dat is iets wat God gaf op het moment dat er eigenlijk geen uitweg was. Geen, wat wij ons zouden kunnen voorstellen, mogelijkheid dat het nog goed zou komen. En dat manna, dat is iets wat God elke dag ook aan jou wil geven. En daarom zingen we nu voor grote en kleine kinderen, zingen we het manna. En dat zingen we met de beamer.
Volk rondzwierf door alle jaren heen, reisde u met hen en nooit liet uw volk alleen. Toen u de honger van al uw kinderen zag, gaf u hen manna, brood van genade voor iedere dag. Zo was het toen, zo is het nu. Wie geeft ons brood, wie anders dan u? Zo was het toen, en zo is het nu. En in mijn leven, door alle jaren heen, reisde u mij. En nooit liet uw kind alleen. U bent als manna dat uit de hemel viel. U stilt mijn honger en u verzadigt mijn ziel, mijn ziel. Zo was u toen, zo bent u nu. U bent ons brood, wie anders dan u. Zo was u toen en zo bent u nu. Zo was u toen, zo bent u nu. U bent ons brood, wie anders dan u. Zo was u toen en zo bent u nu.
Gaan we zingen, maar we gaan ook de collecte doen. En we zingen Johan de Heer 791. dit verhaal lezen waar ik het al eerder over had. En dat lezen, dat doen we uit Exodus 16, vers 14 tot en met 21. En in Exodus 16 staat het volgende. De Heer zei tegen Mozes: ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. En op de zesde dag moeten zij tweemaal zoveel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen. En hierop zeiden Mozes en Aaron tegen de Israëlieten: vanavond nog zult u inzien dat de Heer zelf u uit Egypte heeft geleid. En morgen in de ochtend zult u de majesteit van de Heer zien. Hij heeft gehoord hoe u zich beklaagt. Dat is tegen hem gericht dan wij, want wie zijn wij dat u zich bij ons zou beklagen? Mozes vervolgde: vanavond zal de Heer u vlees te eten geven. En morgenochtend zult u volop brood hebben, want de Heer heeft uw geklaag gehoord. Dat is immers tegen hem gericht en niet tegen ons, want wie zijn wij? En Mozes zei tegen Aaron: zeg tegen de gehele gemeenschap van Israël: wend u tot de Heer, want hij heeft uw geklaag gehoord. Zodra Aaron dit aan het volk had opgedragen en allen zich met het gezicht naar de woestijn hadden opgesteld, verscheen in een wolk de majesteit van de Heer. En de Heer zei tegen Mozes: ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen: wanneer de avond valt, zullen jullie vlees eten en morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen jullie inzien dat ik, de Heer, jullie God ben. En diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen die in het kamp neerstreken. En de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. En toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilverachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. Wat is dat? Vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen. En ze begrepen niet wat het was. En Mozes zei tegen hen: dat is het brood dat de Heer u te eten geeft. De Heer heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er 1 omer, dus ongeveer 2 tot 5 liter heb ik begrepen, 1 omer van nemen. Voor elk persoon die bij hem in een tent woont. De Israëlieten deden dat en ze verzamelden veel en de anderen weinig. En toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan 1 omer. En zij die weinig verzameld hadden niet minder. Terwijl toch iedereen zoveel had genomen als hij nodig had. En Mozes verbood om ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren. En sommigen luisterden niet naar hem en bewaarden toch iets. En de volgende morgen zat het vol wormen en stonk het. En Mozes werd woedend op hen. Tot zover. We zingen nu Onze Vader in de Hemel. Ja, lieve mensen, wie van jullie is er wel eens in een woestijn geweest? Kijk, kijk. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet, zeg maar, een woestijn zoals de Sahara of zo. Of de Gobi-woestijn. Dat zijn de twee grootste woestijnen op deze wereld. Maar dat bedoel ik eigenlijk een woestijn waar je in zit als je het moeilijk hebt. En dan denk ik, als ik hier zo rondkijk, hè, en ik schat zo'n de gemiddelde leeftijd in, dat er heel wat woestijnen op ons afkomen. Dat het leven soms moeilijk is. En zo heeft onlangs mijn vader te horen gekregen dat hij Alzheimer heeft. En ik denk dat jullie dan allemaal wel weten wat dat betekent. En vandaag gaat het eigenlijk niet over iemand anders, maar dan gaat het om jou. En zelf had ik 1,5 maand geleden dat ik bij de huisarts zat omdat ik overwerkt was. En daar waar ik altijd slimme ideeën had, oplossingen kon verzinden, had ik niks. En ik denk dat dat eigenlijk de reden is dat deze preek over bidden gaat. Want lieve mensen, als het goed met je gaat, dan is misschien niet zo vaak bidden, nou ja, je zou kunnen zeggen misschien niet verstandig. Maar als het slecht met je gaat en je bidt niet, is dat desastreus. Dan ga je er misschien zelfs aan onderdoor. En dat komt eigenlijk door een aantal factoren. Want ik denk dat als je bidt, dat je ziet wie God is. En als je bidt, dan zie je misschien wie je zelf bent. En je kunt niet God zien op een manier zonder zelf te weten wie je zelf bent. Zoals de Israëlieten in het verhaal, die zien de majesteit van God. En als ze de majesteit van God zien, dan zeggen ze, God heeft ons uit Egypte geleid. En ik denk dat het zo is, dat de kennis van God, en hoe beter je hem leert kennen, hoe beter je jezelf leert kennen. En als je dan bidt, dan zou je kunnen zeggen, dan ontmoet je God. Dan praat Hij met jou. Misschien als tweede reden waarom bidden belangrijk is, is dat echte verandering van jezelf. En als je overwerkt bent, dan moet je je leven veranderen. Ik kan je vertellen, dat is best moeilijk. En zo zullen jullie ook dingen hebben in je leven die je moeilijk vindt. En een echte verandering komt door een herschikking of een opnieuw bekijken van welke dingen hou ik nou echt van. Want stel, je houdt van A en je houdt van B. En eigenlijk zeg je, dat is niet verstandig. Ik moet dat eigenlijk anders doen. Ik moet A en B eigenlijk niet meer doen. Dan kan ik je vertellen dat als je niks doet en gewoon door wilskracht probeert om dat anders te doen, dat dat niet gaat werken. De enige manier waarop je A en B kunt stoppen, is als je meer liefde hebt voor iets anders. Als je meer van God houdt dan van A en B, dan kun je het veranderen. En hoe kun je dan veranderen? Hoe kun je meer van God gaan houden? Dat kun je doen door meer te bidden. Want je weet misschien wel heel veel over God, maar je merkt pas wie Hij is als je met Hem praat. Dus wat we gaan doen vandaag is we gaan door het Onze Vader. En we doen dat op een manier, wat je zou kunnen zeggen, met een soort helikopterview. Dus er zijn heel veel dingen over te zeggen, maar we gaan er snel doorheen. Maar het voordeel daarvan is dat je snapt welke elementen nou belangrijk zijn. En wat Jezus nou eigenlijk bedoeld heeft met het Onze Vader voor jou. Dus we lezen Matteüs hoofdstuk 6 en we beginnen in vers 5. En daar staat het volgende. En wanneer jullie bidden, doe dat dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen ze hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis. Sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En bij het bidden moet jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor dat jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En nou denk ik dat, ik zou bijna zeggen, iedereen dit wel kent. En misschien niet dat stukje van dat voortprevelen van die gebeden. En dat eindeloos herhalen. Maar eigenlijk wat in dat stukje gebeurt is dat Jezus uitlegt waarom je kunt bidden. Want eigenlijk wat hij hier zegt is, er zijn twee manieren om te bidden. Eén is als een soort werknemer die zijn werk doet en toegewijd is en op zoek is naar het loon wat hij daarvoor krijgt. Die laat zien dat hij hart heeft voor de zaak en hard wil werken. En het andere is dat je bij God komt vanwege de vrije genade die God jou wil geven. En dan is natuurlijk de vraag, hoe zit dat bij jou? Hoe kun je nou weten of je bidt als een soort van toegewijde werknemer of iemand die van God houdt? Ik denk dat er drie dingen zijn die ons daarbij kunnen helpen. Ten eerste, als je een soort werknemerrelatie hebt met God, dan bid je misschien wel bij een bijbelstudie of bij een dienst, maar misschien niet zoveel als je alleen bent. Als er niemand is om je misschien te stimuleren om dat te doen. En ten tweede zit er denk ik in het gebed van een werknemer weinig wat je zou kunnen noemen aanbidding. Dat je bidt om God groot te maken. Misschien maak je wel veel overuren, zou je kunnen zeggen. Maar als je iemand of iets geweldig vindt, als een team kampioen wordt, dan ga je op de platte kar door het dorp heen. En dan staat iedereen aan de kant van de weg en zegt, nou, geweldig. En dat is aanbidding. Dat is dat je tegen God zegt, u bent geweldig. En dat brengt ons bij het derde kenmerk. En dat is misschien, als je zou kunnen zeggen, wat er gebeurt als je loon niet wordt uitbetaald. Want misschien bid je wel voor een bonus. Dat je het moeilijk hebt en zegt, nou hier ben ik en help mij. En als het dan goed met je gaat, dan laat je niks meer van je horen. Ja, misschien is dat iets wat jullie denken, nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat gebeurt mij nooit. Maar wat de Heer Jezus hier zegt, is dat de enige manier om hem te bidden, is als je komt vanwege de vrije genade. En dan geeft Jezus het onze Vader als een voorbeeld. En ik wil daar 5 dingen uit aanstippen. En 5 dingen die allemaal beginnen met een V en allemaal werkwoord zijn. En dat zijn vereren, vertrouwen, vragen, veranderen en je verzetten. Dus nog een keer. Vereren, vertrouwen, vragen, veranderen en je verzetten. Dus als eerste vereren. En eigenlijk zet dat de toon voor een gebed. Want we bidden onze Vader die in de hemelen zijt. Die groter is dan wij. Die overal aanwezig is. Die de grootste is als die wij ons kunnen voorstellen. Uw naam worden geheiligd. En wat je daar eigenlijk mee zegt, God is niet een of andere macht of kracht. God is een persoon waarmee wij kunnen praten. En misschien wel de belangrijkste reden om hiermee te beginnen is dat dit is eigenlijk de basis van elk gebed. Want misschien zeg je dan wel, ja, oké. Klopt. Maar wat gebeurt er nou? Als jij bidt en je bent klaar en iemand komt naar je toe en zegt, joh, wat jij doet, dat slaat echt helemaal nergens op. Dan denk je, oh, ik doe iets niet goed. Oh, ik ben niks waard. Misschien denk je wel, niemand in deze wereld ziet hoe ik echt ben. En daarom is aanbidding, het vereren van God zo belangrijk. Want als je God vereert, dan maak je hem het grootste wat er is in deze wereld. En als het grootste wat er is in deze wereld zegt, ik hou van jou, wat doet kritiek dan met je? Wat gebeurt er dan als iemand tegen jou zegt, dat wat jij doet vind ik niet goed? Dat verandert dan. Want God vindt jou wel belangrijk. God heeft wel oog voor jou. Misschien komt wel eens iemand tegen die zegt, dat zijn sprookjes waar jij in gelooft. En dan moest ik denken, en misschien heb ik het hier wel eens een keer vaker verteld, aan een verhaal van een oude Indiaan. En die zit voor zijn tent en die praat met zijn kleinkinderen. En die vertelt het verhaal van 2 wolven. Een zwarte wolf en een witte wolf. En de zwarte wolf is eigenlijk een soort metafoor voor de slechte dingen in deze wereld. En voor egoïsme, voor boosheid. En de witte wolf is dan zeg maar symbool voor de goede dingen. Dat jij mensen helpt. En hij zegt dan tegen zijn kleinkinderen, die vechten met elkaar. Dat is een continue strijd. En dan vragen die kleinkinderen aan die oude Indiaan, maar wie wint er dan? Welke wolf wint? En dan zegt de oude Indiaan, dat is degene die het meeste voedsel geeft. Dus als jij jezelf voedsel geeft wat je naar beneden haalt, dan gaat het de verkeerde kant uit. Als jij God groot maakt en zegt, ik hou van u, u bent er voor mij, u bent reëel, dan help je jezelf omhoog. Dat is wat Jezus wil dat je doet. En dan het tweede punt, vertrouwen. En dat vertrouwen, dat volgt op die tijd dat je God vereert. En dat vertrouwen, dat is cruciaal voor gebed. En dan moet je je realiseren wat je zegt. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Uw wil. En wat je daar eigenlijk mee zegt, is dat wat er in de Bijbel staat, daar vertrouw ik op. Dat accepteer ik. En als u zegt, ja, dat lukt mij nog wel. Maar wat je daar ook mee zegt, is dat je accepteert wat er in jouw leven gebeurt. Dat je zegt, uw wil geschieden. Als misschien dingen zich ontwikkelen op een manier die je niet zo fijn vindt. En daarmee bedoel ik niet een of ander leidzaam van oké, het is allemaal niet anders. Want we komen nog bij het verzetten. Dus je verzetten tegen dingen. Maar als je kunt accepteren dat God de leiding in deze wereld in handen heeft, dan is dit als een soort van remslaap. Ik weet niet of jullie wel eens van remslaap hebben gehoord, maar je hebt eigenlijk twee soorten slaap. Gewone slaap en remslaap. En dat staat voor rapid eye movement, dus dat je ogen echt heel bewegen en er gebeuren van allerlei dingen. En wat er gebeurt is in die tijd van jouw slaap, verwerk je wat er in jouw leven gebeurt. En je kunt 10 uur slapen, als je geen remslaap hebt, dan word je niet uitgerust wakker. En als jij kunt accepteren dat wat God wil, dat er gebeurt, dat dat goed is, dan is dat als remslaap voor jouw ziel. Want je vertrouwt erop dat God het beter weet dan jijzelf. En na dat vereren en vertrouwen is er het vragen. En ja, dat vragen, dat is niet, en dat maakt Jezus hier denk ik ook heel erg duidelijk, het is niet zo dat alles vast ligt. Dat er helemaal niks te veranderen is. En ik ben zelf, zou zeggen, Calvinist. Dus je hebt toch, zeg maar, die dingen van dat God je uitkiest. En tegelijkertijd kun je zeggen, God is in staat om dingen te veranderen als jij hem daarom vraagt. Dat is als het manna in de woestijn. Hoe vaak heb ik niet voorgelezen nu net, dat vanwege het gemurmureer, om het maar zo te zeggen, van de Israëlieten, God dat geeft. Dat hij de stem gehoord heeft. En misschien is het wel zo dat God met dat manna, zoals in de woestijn, ons op de proef stelt. Want ik ben gewend dat ik een plan heb. Dat ik zeg, nou, over 2 maanden moet ik weer fit zijn. Over 3 maanden wil ik weer volledig aan het werk. Dat is hoe mijn hersenen werken. En God geeft ons manna voor 1 dag. En dat is moeilijk. En daar hebben wij het moeilijk mee. En ik hoorde een mooi verhaal van, het is eigenlijk een soort legende in Engeland. Want in Engeland had je op een gegeven moment allerlei koninkrijken. Voordat Engeland Engeland was, waren er allerlei koninkrijken. En er was een koning en die heette Elswrith. Moeilijke naam voor ons Nederlanders, maar Elswrith. En dat was een koning, Saksische koning. En die vocht tegen tegen Wales. En de Wales waren christenen. En Elsrith was een heiden. En nou ja, zoals dat dan ging in die tijd, dan gingen ze oorlog voeren en dan stonden ze het liefst op een helling. Want dan kun je naar beneden hollen en dat gaat veel harder natuurlijk als dat je omhoog moet. Dus de avond voor de grote slag keek deze koning Elsrith over het slagveld heen. En toen zag hij bij de tegenstander een heel apart soort van speciale soldaten, dacht hij. Dus hij vroeg aan zijn generaal, wat is dat? Toen zei die generaal, nou, dat zijn monniken. En zei, wat doen die dan? Nou, hij zegt, die bidden. Oké, bidden dan wat? Hoe? Nou, die bidden aan God of hij de overwinning wil geven. Toen zei Elsrith, dan is het eerste wat wij morgen doen, is die club aanvallen. En ik denk dat soms heidenen beter weten wat gebed kan doen dan wij zelf. Want God wil van jou horen. God wil dat jij jouw hart bij hem uitstort. En als je dat vraagt in vertrouwen, als je dat vraagt als je God vereert, dan wil hij dat geven. Dan wil hij je rust geven. En het vierde waar we dan tegenaan lopen is veranderen. Wat ik al zei, dat heeft er vaak mee te maken dat wij onze dingen waar wij van houden op een andere manier gaan een andere volgorde aangeven. En waar ik hierbij dan aan moest denken was de gelijkenis. En ik vertel hem even heel kort en ik maak het wat korter misschien dan helemaal nodig. Is dat er was een man die was de koning 1 miljard euro schuldig. En die gaat naar de koning en hij wordt in de gevangenis gezet. Zijn hele familie wordt in de gevangenis gezet. En dan zegt hij, Heer, heb medelijden met mij. En dan zegt die koning tot zijn grote verrassing, dat is goed. Ik scheld je 1 miljard euro, scheld ik je kwijt. En die man blij en die loopt de deur uit. En die ziet iemand en die is hem 1000 euro schuldig. En dan zegt hij, jij moet mij betalen, vriend. Jij bent mij 1000 euro schuldig. Nu betalen. En hij gooit hem in de gevangenis. En dan hoort die koning dat. En die zegt, joh, dat is niet hoe jij je hoort te gedragen. Want jou is 1 miljard euro kwijtgescholden. Kun jij dan niet 1000 euro schenken aan iemand die dat niet heeft? Als God jouw dingen kwijtscheldt, verandert dat de manier waarop jij naar andere mensen kijkt. Dat wil niet zeggen dat jij altijd alles aan iedereen moet vergeven. Als er onrecht wordt gedaan, dan mag je je daartegen verzetten. Maar dat verandert wel de manier waarop je in het leven staat. Gun je mensen hun fouten die zij maken. En neem je ze niet in alles misschien de maat. Dat God zoveel van jou hield, dat hij jou 1 miljard euro kwijtscheldt, verandert de manier waarop je naar mensen kijkt en helpt jou om te veranderen. Omdat je verlangen misschien anders wordt dan daarvoor. Want je bent vrij van die stem in jouw hoofd die zegt, jij bent waardeloos. Jij stelt niets voor, want jij bent 1 miljard euro waard. Jij bent een geliefd kind van de Vader. En tenslotte, het verzetten tegen het kwade. Want dan zegt Jezus in het Onze Vader, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat maakt duidelijk dat er boosheid en kwaad is in deze wereld. Er is ongerechtigheid, er is wreedheid, er is oorlog en geweld. En dat zijn dingen die tegenover God staan. Want als we 1 Genesis lezen, dan weten we dat God deze wereld goed gemaakt heeft. Zonder oorlog, zonder racisme, zonder ziekte. Maar dat dat het resultaat is van de zonde. En wat God van ons vraagt is dat we ons tegen die zonde verzetten. En ik denk dat als we dat aan hem vragen, dat hij zowel rechtstreeks kan ingrijpen, als dat hij misschien jou een soort van helper maakt van hem om tegen dat kwaad in te gaan. Misschien denk je dan, oké, Jan, dat zijn nou 5 punten. 5 dingen die je misschien mee moet nemen in jouw gebed. Dan is het denk ik goed om te zeggen dat er zit nog een sleutel in het Onze Vader. En die sleutel om het Onze Vader goed te begrijpen, om dat in verhouding te snappen hoe dat werkt, dat heeft ermee te maken dat Jezus niet alleen degene is geweest die het Onze Vader ons geleerd heeft, maar dat Jezus ook degene geweest is die het Onze Vader, laten we zeggen, heeft gedaan. Want Jezus ging aan het kruis en zei: Vader, uw wil geschied. Dus als jij zegt, ja, dat vereren, dat vind ik een beetje saai misschien. Of dat vertrouwen, daar heb ik moeite mee. Of dat vragen, er zijn zoveel dingen die ik vraag die niet gebeuren. Of dat veranderen en dat verzetten, dat lukt mij maar niet. Die patronen in mijn leven, dat kan ik maar niet doorbreken. Dan is het sleutel van het Onze Vader en de sleutel van het evangelie, is dat dat niet van jou afhangt. Dat God onze Vader naar deze wereld toegekomen is. En dat die God in de hemel een knecht geworden is. Om dat voor jou te doen. En ik denk dat dat het goede nieuws is. Het evangelie. Dat als jij hier, laten we even zeggen, in deze woestijn van je leven misschien geen uitkomst ziet. Dat je het moeilijk hebt om rust te vinden. Dat hij dat aan het kruis aan jou gegeven heeft. Dat als je op die manier het Onze Vader bidt, dat dat de remslaap wordt van je ziel. Ik zou willen zeggen, probeer dat. Amen. We zingen nu opwekking 268. Hij kwam bij ons heel gewoon. Bidden met elkaar en er zijn best veel dingen om voor te bidden. En wat we net ook gezongen hebben, dat we elkanders lasten dragen. Dus misschien is het goed, ik weet niet of dat lukt, om ook deze mensen te laten merken dat dat gebeurt. Zullen we samen bidden? Grote God, almachtige Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde. U bent goed, u bent groot. En we aanbidden u. En wil u de eer geven die u toekomt. Heer, we houden van u. Heer, wilt u ons helpen met dat vertrouwen? Heer, we spreken uit dat we het van u verwachten. Dat we u willen vertrouwen. Dat we bidden dat uw wil geschiedt. Zowel in de hemel als op aarde. Dat is spannend. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Heer, dat vragen we van u. Of u ons wilt helpen. Bij dingen die in ons leven gebeuren. Die we moeilijk vinden. Heer, er is veel voor te bidden. Wil u bidden voor Moesa en Esther. Die uw woord verkondigen in een omgeving waar dat door de overheid niet op prijs wordt gesteld. Die te maken hebben met moeilijke situatie. Die misschien het af en toe ook wel moeilijk hebben met dat vertrouwen. Hier wilt u hen helpen, wilt u hen sterken, kracht geven voor de dingen die ze doen. Heer, we bidden u voor Johan van den Kamp. Waarbij de nierwaarden achteruit gaan. Heer, ons leven is zo kwetsbaar. En we merken dat pas als er wat gebeurt. Wilt u bij hem aanwezig zijn? Wilt u hem laten merken dat u hem in het oog heeft? Heer, dat bidden we ook voor Gijsje van den Kamp. Die last heeft van de knie. Heer, als ons lichaam achteruit gaat. Misschien ons verstand niet meer doet wat het altijd heeft gedaan. Wilt u dan uw liefde aan ons laten zien? Want het is niet alleen ons lichaam wat ons soms in de steek laat, maar ook zijn er mensen met heel veel psychische problemen. Het leven kan ons soms zo dwars zitten. Misschien zouden we moeten zeggen, zitten we onszelf dwars. Vader, wilt u ons helpen? Wilt u laten zien wie u bent? Dat we ons aan u kunnen vasthouden. In een wereld waar dingen gebeuren die we niet begrijpen. Heer, in een wereld waar er oorlog is. Waar er vervolging is. Waar landen dingen doen die we niet begrijpen. Hier wilt u uw volk bewaren. U bent trouw. Aan uw volk en aan ons. Hier wilt u dat ook laten zien in deze wereld. Dat mensen het zien. Dat u koning bent van deze wereld. Dat u deze wereld in uw hand heeft. Heer, want wij gaan soms ten onder aan alle ellende in deze wereld. Dat we het niet begrijpen, maar we leggen dat aan uw voeten neer. Alle dingen die wij niet snappen. Alle dingen waar wij mee worstelen. Al onze tekortkomingen leggen wij neer aan uw voeten. Aan degene die van ons houdt. Zoals we zijn. En die liefde voor ons heeft om te veranderen. Vader, wilt u in deze wereld het kwaad tegengaan. Dat bidden we nu in Jezus' naam. Heer, en we willen dit gebed afsluiten met het samen bidden van het gebed wat u ons geleerd heeft. En dan zeggen we samen, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen we nu samen opwekking 383, geest van hierboven. Naar huis gaan, maar dat hoef je niet alleen te doen. Want de Heer gaat met je mee. Want hij geeft jou zijn zegen. De Heere zegen u. En hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geeft u zijn vrede. Amen.